Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van de Motivatie Podcast. En in deze podcast wil ik jullie meenemen in het thema motivatieproblematiek uiteraard. Dat is niks nieuws, want daar gaan al mijn podcasts over. Of in ieder geval over thema's die invloed hebben op motivatieproblematiek en de omgang met tieners met motivatieproblematiek. En ik krijg de laatste tijd weer veel meer 1-op-1 aanvragen. Eigenlijk doe ik helemaal geen 1-op-1 begeleiding meer van gezinnen, maar train ik vooral de docenten en de ouders via scholen. En in deze podcast zal ik jullie even meenemen wat ik de laatste tijd steeds vaker merk, wat ik hoor. En dat gaat er eigenlijk over dat motivatieproblematiek nog steeds heel vaak wordt onderschat. Zo werd ik van de week gebeld door een moeder die zei: mijn zoon heeft volgende week toetsweek. Kan jij even een gesprek met hem hebben, hem al wat tips geven, zodat hij weer motivatie heeft om te gaan leren, zodat hij kan gaan presteren in zijn toetsweek? Want hij doet nu helemaal niks. En later in het gesprek gaf ze ook aan van ja, hoeveel tijd denk je nodig te hebben om dit op te lossen? En ik begrijp dit natuurlijk heel goed vanuit het perspectief van deze ouder. Hè? Ik heb daar nul oordeel over, want dit is ook niet de eerste en het zal ook zeker niet de laatste ouder zijn die deze vragen aan mij stelt. Niet alleen ouders stellen deze vragen, ook scholen doen dat. Kan je een workshop geven over motivatieproblematiek om onze docenten te leren om effectief met motivatieproblematiek om te gaan bij de leerlingen, zodat de leerlingen weer aan het werk gaan? We willen allemaal heel graag een quick fix. En ik snap dat. Wanneer ik ga hardlopen, wil ik eigenlijk ook direct dat ik na 1 keer hardlopen gewoon dat strakke lichaam heb. Wanneer ik iets nieuws wil leren, wil ik gewoon 1 podcast luisteren en het helemaal kunnen en onder de knie hebben. Nou, ga zo maar door. Dit is ook wel een beetje van het nu, volgens mij, van de maatschappij nu. We willen niet te veel tijd kwijt zijn aan gedoe. We willen het gewoon geregeld hebben. We willen het gewoon kunnen. Dat zie ik ook steeds meer bij tieners. Tieners willen niet hun best moeten doen om iets onder de knie te krijgen. Ze willen het gewoon kunnen. Ze willen niet oefenen. Ze willen er geen tijd in stoppen. Ze willen er niet elke keer weer moeten herhalen, want dat is saai. Dit zie je ook heel veel bij kinderen die hoogbegaafd zijn bijvoorbeeld of meer begaafd zijn. Maar überhaupt bij tieners valt me op dat dit heel erg de tendens is. Ik weet niet of dat echt nieuw is eerlijk gezegd of dat wij dat zelf als pubers ook al hadden. Want ja, school vinden de meeste tieners gewoon nou helemaal niet echt interessant. De thema's die ze moeten leren. Ja, en tijd en energie stoppen in thema's die je niet interessant vindt. Nou ja, dan zit je niet automatisch bij je intrinsieke motivatie, om maar zo te zeggen. Nou, en dan kom ik ook direct bij het thema waarom ik deze podcast opneem. Motivatie en motivatieproblematiek is niet zo simpel. Motivatieproblematiek vraagt tijd, vraagt energie en aandacht, liefde en erkenning. Motivatie is iets wat namelijk continu in beweging is. Het is niet dat je het hebt of dat je het niet hebt. Het is de ene keer is het volop aanwezig, de andere keer minder. In de ene situatie heb je heel veel intrinsieke motivatie, heel erg de drive om iets te leren en wil je het onder de knie krijgen en zet je makkelijker door dan bijvoorbeeld het schoolwerk over thema's wat je niet interessant vindt. Misschien wil je er later ook helemaal niks mee doen. Dan moet je niet van je intrinsieke motivatie hebben. Dan kun je als ouder en als docent willen dat het kind wel intrinsiek gemotiveerd is, maar dat is nou helemaal niet zo. En dan gaat het er dus om, hoe ga je met die motivatieproblematiek om? Nou, dit is een heel praktisch voorbeeld natuurlijk, wat ik net aangeef. Maar het is ook vaak wat minder tastbaar. Dus een leerling die heel graag zijn best wil doen, heel graag goede cijfers wil halen, goed wil presteren, maar het maar niet voor elkaar krijgt. Die heeft elke keer goede voornemens, die heeft een planning, die heeft afspraken gemaakt met ouders en school. En keer op keer lukt het niet om zich eraan te houden. En dat is super frustrerend. Voor de tiener is het heel frustrerend in de eerste plaats, maar ook voor de omgeving, ook voor de ouders en voor de docenten. Want wij denken als volwassenen vaak, ja, doe niet zo moeilijk. Sommige dingen moeten nou helemaal, ga maar gewoon, doe het nou. Maar als het zo simpel was, had ik mijn bedrijf denk ik niet, toch? En hadden we ook geen motivatieproblematiek in het onderwijs. Het is nou eenmaal niet zo simpel. Het is nou eenmaal niet een quick fix. Als je mij vraagt wat er nodig is om motivatieproblematiek aan te pakken, is het sowieso dat de school betrokken moet zijn en wil achterhalen, hé, wat is hier aan de hand? Nieuwsgierigheid daarnaar hebben. De tiener moet natuurlijk ook openstaan om te onderzoeken van, ja, wat houdt mij tegen? En beide ouders zijn nodig. Als al deze partijen openstaan om samen te werken en goed naar elkaar te luisteren wat ieder zijn perspectief is zonder te oordelen. Naar mijn idee ben je dan al, nou misschien al wel halverwege de oplossing, de aanpak. Het gaat erom dat iedereen zich gezien, gehoord en serieus genomen voelt. Want je wil als ouder het supergoed doen. Wij willen allemaal als ouder een goede ouder zijn. En als wij het idee hebben dat wij falen, dat het ons niet lukt, dan doen wij soms ook dingen die gewoon onhandig zijn. Dan gaan we pushen. Dan gaan we er bovenop zitten. Dan gaan we dreigen. Dan gaan we dingen afpakken. Dan gaan we misschien wel straffen. Of belonen. Misschien wel hele grote beloningen. Als je slaagt, krijg je een scooter. Als je dit doet, dan gaan we naar Dubai. Je wil niet weten wat voor beloningen ik allemaal heb gehoord. Maar uiteindelijk is dat niet de oplossing. Want ook als dat de oplossing zou zijn, dan zouden we iedereen, alle tieners die motivatieproblematiek hebben, een positief beeld geven, zeg maar, in de toekomst. En het was opgelost. Dat is het dus niet. Dus de erkenning voor de ouder die het zo graag goed wil doen, maar zich langzamerhand machteloos voelt en frustratie voelt en het gewoon ook niet meer weet. Erkenning voor de docent, voor de mentor, voor de school, die nog heel veel andere leerlingen hebben, die ook niet elke leerling door en door kunnen kennen, die ook alleen maar het gedrag zien op school en naar aanleiding daarvan een beeld hebben gevormd. Begrip hebben voor de situatie dat zij beperkte tijd hebben. Want zij willen het ook goed doen. Zij willen ook elke leerling geven wat hij nodig heeft. Maar dat is onmogelijk. Dus je hebt elkaar nodig hierin. En ook erkenning voor de tiener die het heel graag wil, maar het niet voor elkaar krijgt. En niet weet wat hij anders kan doen om het wel voor elkaar te krijgen. Die het gevoel heeft dat hij faalt als kind, zijn ouders teleurstelt. Het gevoel dat hij dom is. Dat hij er niet gaat komen in zijn leven. Dat zijn toekomst nu al op zijn 14, 15-jarige leeftijd vergooid is. Dat is vanuit het perspectief van de tiener. En als we die drie perspectieven van elkaar begrijpen, en soms zijn het vier perspectieven, want het kan zijn dat ouders heel verschillend erin staan, dan kan het ook nog heel erg tussen de ouders in komen te staan. Of je nou nog bij elkaar bent of dat je gescheiden bent, dat maakt dan niet eens uit. Het is in beide gevallen belangrijk dat je elkaar kan ondersteunen hierin. Dat je in ieder geval allebei je kind kan ondersteunen. Want vergeet niet dat motivatieproblematiek een probleem is van het hele gezin. Het hele gezin heeft er last van, om maar zo te zeggen. Het geeft spanning, het geeft druk, het heeft heel veel ruzies en strijd. Het gevoel van machteloosheid overheerst. Als er meerdere kinderen zijn in het gezin, gaat heel vaak de focus en de negatieve aandacht heel erg naar de tiener met motivatieproblematiek. En de andere kinderen in het huis, die moeten even zichzelf redden. Wat je ook heel vaak ziet, is dat die andere kinderen in huis het tegenovergestelde gedrag laten zien. Dat zij juist heel hard gaan werken. Heel prestatief zijn. Want ze willen hun ouders ontlasten. Want ze willen het beter doen dan hun broer of zus, want dan krijgen ze niet zoveel gedoe met hun ouders. Of omdat ze ook gezien, gehoord en serieus genomen willen worden, gaan ze hard werken. Het betreft een heel gezin. En het is belangrijk ook als hulpverlener, als coach, als school, om te beseffen dat de draagkracht van ouders ook niet oneindig is. Dat je hun ook af en toe even bij hun moet checken, hoe gaat het nou eigenlijk met jou? Trek je het? Hoe ga je hiermee om? Lukt het om ook nog me-time te creëren? Lukt het om ook nog liefdevol contact met je kind te hebben? En niet alleen maar over school, maar ook over zijn hobby's, zijn vrienden, zijn interesses en dergelijke. Check ook even in bij de ouders. En dit zijn allemaal factoren die meespelen. En soms is het ook zo dat je het idee hebt dat je alles hebt gedaan als ouder of als docent. Dat je met de tiener hebt gepraat, de tijd hebt genomen, echt afspraken hebt gemaakt in overleg met de tiener. En toch dat het vast blijft zitten, dat het niet lukt om eruit te komen. Ik merk dat als er echt totaal geen verandering plaatsvindt, dat er heel vaak meer aan de hand is. Dat blijkt dat het brein van deze tiener echt anders werkt. En soms is het zo dat een kind ADD of ADHD blijkt te hebben, of autisme of hoogbegaafdheid. Soms ook dyslexie, maar ik moet zeggen, met dyslexie is bij mijn klanten in ieder geval nog nooit zo'n groot issue geweest dat er helemaal geen beweging kwam. Dan kwam er altijd wel wat beweging in de motivatie gedurende het traject. Maar bij hoogbegaafdheid, ADD, ADHD en autisme was het heel vaak zo dat ze ontzettend graag willen, maar dat ze absoluut niet voor elkaar krijgen. Ook niet nadat de ouders een traject hebben gedaan, nadat de ouders hun aanpak helemaal hebben veranderd en echt weer positief contact met hun kind hebben. En nou wil ik niet zeggen dat het altijd zo is dat er dan een diagnose nodig is of een onderzoek nodig is, maar het is wel waardevol om te beseffen dat het soms ook gewoon echt onkunde is. En dus ook onmacht van de tiener. Te vaak wordt er nog gezegd dat een tiener lui is, laks is, dat het hem niet boeit, dat het hem niet interesseert. Dat is niet zo. Ze willen echt, maar ze weten niet hoe. En als je brein anders werkt dan dat hoe de school is ingericht, zeg maar, dan maakt dat nog eventjes extra lastig en uitdagend. Dan is het dus zaak dat je leert hoe het brein werkt van je kind. En van jezelf misschien ook wel. En wat er voor nodig is om dingen dan voor elkaar te krijgen. Daar zijn heel veel tips en adviezen en tools voor. Maar het is wel fijn als je weet een beetje in welke richting je moet denken. Dus ook dat kan nog eens meespelen. En prestatiedruk, het willen dat je kind het heel goed doet of je leerling, werkt averechts. Ik zeg niet dat je totaal geen verwachtingen moet hebben. Want ik denk dat verwachtingen hebben die aansluiten op wat een kind kan, waardevol is. Zodat het kind alles eruit haalt wat hij eruit wil en kan halen. Maar te hoge verwachtingen, nooit tevreden zijn, altijd meer en beter, dat is niet goed. Dat werkt niet. Dat werkt echt averechts. Straffen en belonen werkt ook niet. Waarom belonen niet werkt? Omdat belonen uiteindelijk ook straffen is als ze het niet voor elkaar krijgen. Laatst zei een docent ook in de training, ja, ik beloon leerlingen die dit en dat voor elkaar hebben gekregen of die dat hebben gedaan met dat ze een kwartiertje bijvoorbeeld iets voor zichzelf mogen doen. Ik zou, en oké, en de leerlingen die dat dus niet hebben gedaan, die worden eigenlijk gestraft doordat ze dat niet krijgen. Zo had hij er nog niet naar gekeken. Maar belonen en straf is eigenlijk hetzelfde. Uit onderzoek is gebleken dat het ook geen effect heeft. En al helemaal niet op langere termijn. En soms heeft het op korte termijn effect. Maar je moet je afvragen of je een kind wil motiveren door te willen dat ze willen voorkomen dat ze straf krijgen. Dan gaat het meer om de vervulling van jouw behoefte dan om die van de tiener. En dat zorgt er ook weer voor dat de eigenwaarde van de tiener daalt. Tieners met een motivatieprobleem hebben eigenlijk altijd een onwijs lage eigenwaarde. Hun zelfvertrouwen is echt in de min, in het negatieve geschoten. Ze hebben van alles geprobeerd Elke keer lukt het niet. Ze hebben weinig succeservaringen gehad de laatste tijd. Waardoor ze continu bevestigd worden in zie je, ik kan dit niet. Zie je, ik doe er niet toe. Zie je, ik ben dom. En als jij als ouder daar continu nog overheen gaat met straffen of met je moet nog aan het werk of wat is je huiswerk, de hele tijd er bovenop zit, dan versterk je eigenlijk de daling van die eigenwaarde. Terwijl het zo belangrijk is dat je je kind meegeeft dat hij al helemaal waardevol is zoals hij is, los van zijn prestaties. Los van het niveau wat hij doet, los van de cijfers die hij haalt. De tiener is helemaal goed zoals hij is. Dat was hij al toen hij geboren werd. Er zijn te veel tieners en ook ouders die hun identiteit koppelen aan de prestaties. Hoe vaak is het niet zo dat ouders het nog steeds moeilijk vinden om te zeggen als hun kind een MAVO-advies heeft gekregen? En hoe hard ouders roepen dat hun kind een VWO of gymnasiumadvies hebben gekregen of hun CITO-toets scoren op het plein roepen op de basisschool in groep 8. Het is bizar. Wat doet dat ertoe? Het gaat erom dat het kind iets gaat doen wat aansluit bij wat hij kan. Het heeft niks te maken met goed, niet goed, een goede ouder, geen goede ouder, slim, dom of minder slim, of wat dan ook. Niks. En dat mogen wij voorleven. Wij mogen voorleven dat iedereen helemaal goed is zoals hij is. En als dat je uitgangspunt is, zowel in het onderwijs als thuis, dan voelt dat kind dat hij al helemaal oké is. En tuurlijk gaat elke tiener door een bepaalde onzekere fase, hè, in de puberteit. Dat hoort ook bij de puberteit. Maar vergis je er niet in hoeveel effect het heeft als een tiener niet lekker gaat op school. En school zegt ook nog, je moet beter je best doen. En thuis wordt dat nog eens een keer gezegd, ja, het doet helemaal niks. Is gewoon te lui. Kan zoveel meer, heeft de brains, maar gebruik ze niet. Deed hij maar wat meer, dan scoorde hij die makkelijk hoger. Dit hebben we allemaal wel eens gezegd, denk ik. En ook hierom gaat het niet om goed of fout. Het gaat erom dat je beseft, wat helpt mijn tiener en wat werkt juist niet. Dus wat helpt hem niet? Dus wat is er nodig bij motivatieproblematiek aanpakken? De school en beide ouders, als dat mogelijk is natuurlijk. Erkenning dat het kind helemaal goed is zoals hij is. Het zien als zoektocht. Samen uitzoeken waardoor iets niet lukt. Waardoor een onvoldoende is gehaald. Zodat je weer de regie kan pakken als tiener zijnde. Samen met de tiener op onderzoek is zo ontzettend belangrijk. Niet gaan controleren, maar begeleiden. Geen regels opleggen, maar afspraken maken samen. Samen uitvogelen hoeveel begeleiding er nodig is, hoeveel wenselijk is. De tiener wil ook heel veel zelf proberen. Maar dat vinden we nog steeds vaak moeilijk, zowel op school als thuis. Dat herken ik ook hoor. Maar dit is waar het om gaat bij het aanpakken van motivatieproblematiek. Het is een heel proces. En hoe je dat proces goed vorm kan geven, zodat je op een positieve, ondersteunende en effectieve manier de tiener begeleidt. Dat is wat ik ouders leer in mijn training Positief Motiveren Doe Je Zo. Dat is wat ik docenten leer in de training Omgaan met Motivatieproblematiek in het Onderwijs. Je leert hoe je het gesprek kan aangaan. En misschien denk je in theorie nu in je hoofd, ik kan dat. Maar je zal merken, als je gaat oefenen en als je het gaat doen, en we gaan evalueren, dat je nog heel vaak in de valkuilen trapt. Dat je nog heel snel schiet in het zenden van informatie. In jouw boodschap over willen brengen. In de ander, de tiener, willen overtuigen. Dat heb je pas door als je hier op een structurele manier mee aan de slag gaat en de feedback op krijgt. En dan baal je als het mis is gegaan. Maar daar gaat het niet om, hè. Het gaat erom dat je er bewust van wordt, of dat op dat moment is, of achteraf, als je erop terugkijkt, wat er is gebeurd. Bewust onbekwaam. En daarna ga je steeds meer bewust ermee aan de slag. En zal je merken dat je tiener anders reageert. Dat ze weer meer beneden komen zitten. Dat ze vaker een kletspraatje komen maken. Dat ze veel meer komen te vertellen. Dat het niet alleen meer gaat over school. Maar dat dat liefdevolle contact onderling weer ontstaat. En dat is de basis. Alright. Ik rond hem af. Ik hoop dat je hier weer wat aan hebt gehad. Vond je het een waardevolle podcast? Dan vind ik het super tof als je een aantal sterren weergeeft bij Spotify of iTunes. Is letterlijk 1 minuut, nog niet eens 1 minuut. Het is een paar seconden werk. En daarmee zorg je ervoor dat mijn podcast nog zichtbaarder wordt. Dat ik nog meer ouders en docenten kan inspireren en helpen. Alvast onwijs bedankt. En ik wens jullie super veel succes. Doei doei!